Is dit werk stilgestaan en weer breekt er een nieuwe periode aan. We mogen terugzien op veel goedgunstigheden van de Heere, op zijn sparende en dragende trouw in ons leven. En we zijn dankbaar dat we met elkaar weer mogen beginnen. Dat geldt niet voor allen, want er zijn er ook uit ons midden door de dood ons ontvallen. Waar wij met pietijd aan denken, aan willen blijven denken. Maar gelukkig is de Heere ook niet verre geweest met zijn vertroostingen. In elk geval, ik zal nog even iets mededelen omtrent de toestand van onze broeder Van Duivenbode, die in het ziekenhuis in Heerlen is opgenomen, want hier en daar wordt er naar gevraagd. Maar de operatie, het was een hele ernstige operatie, die heeft hij goed mogen doorstaan. Alleen er is een complicatie bijgekomen. Hij heeft een zekere vorm van niervergiftiging erbij gekregen, zodat de toestand op het ogenblik erg zorgelijk is. Ik heb zojuist om 6:00 nog contact gehad met het ziekenhuis in Heerlen. En ja, de toestand is iets stabieler dan vanmorgen. Maar we willen ook hem en zijn gezin in onze voorbeden gedenken. En hopen dat de Heere hem het leven nog mag sparen. En van zijn gunst ons en hem doen laten blijken. We willen samen gaan zingen uit Psalm 113. En daarvan het eerste en het vierde vers. zoeken wij nu samen Gods aangezicht in het gebed. Ja, wie is u gelijk, o Heere, in uw verheven majesteit? Gij zijt en zit onbereikbaar hoog voor ons mensen. En de grootheid van uw majesteit en heerschappij wordt in uw woord in alle toonaarden bezongen. En wat zijn wij dan, nietige, kleine, stoffelijke mensen? Als we eens nagaan dat alle volkeren der aarde geacht worden als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. Ach Heere, wie zijn wij dan, elk voor zich in uw heilige ogen? En uw grootheid geeft ons reden om ons te verootmoedigen als we daar een indruk van mogen krijgen door uw woord en door uw geest. Dan wordt het ook een wonder als we vanavond hier samen zijn. Er zijn er uit ons midden ons door de dood ontvallen. Heren, en daarvan hebben er ook een rijk getuigenis achter mogen laten, dat de aardse pelgrimsreis ten einde was en de ingang in de stad die fundamenten heeft hen was bereid. Wij gunnen hen die heerlijkheid en die onbevlekkelijke erfenis. Maar wie zijn wij? Gij vergunt het hen, Heere. En gij zijt die de armen opricht uit het slijk en ook driftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof. En dat valt nou al uw kinderen te beurt. Want of ze bij de prinsen horen of bij de bedelaars, bij de wereldgroten of bij het uitschot van de maatschappij, gij zijt niet alleen groot in uw majesteit, maar nog oneindig veel groter in uw neerbuigende zondaarsliefde. En u heeft David er ooit van getuigd, door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. En Heere, dat is nu het werk van de eeuwige liefde in uw lieve Zoon, den Heere Jezus Christus, die gekomen is op deze aarde in de verlorenheid en schuld van ons menselijk leven. En daarvan mogen wij horen, elke keer weer opnieuw en ook vanavond. En wij bidden u of u daar uw zegen rijkelijk overgebieden wilt. Heb dank dat wij, zoals we hier zijn, bij elkaar mogen zijn. En geef dat we een rijk gezegende avond door uw genade mogen ontvangen. Maar Heere, wij bidden u ook voor onze broeder van Duivenbode, die ernstig ziek in Heerlen in het ziekenhuis verpleegd wordt. Heere, voor zijn leven wordt al enige dagen gevreesd. Maar we hebben toch met een God te doen bij wie uitkomsten zijn tegen de dood. En mocht het ook voor hem maar meer en meer zijn en worden, al zou hij mij doden, zo zou ik nog op hem hopen. Heere, ondersteun hem en spaar hem in het leven. En als wij, Heere, met zijn vrouw en kinderen en hier met een deel van de gemeente dit vragen, dan doen we dat niet omdat we dat verdiend hebben, maar omdat u zo genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid zijt. En dan bidden wij of u bovenal hem en ons uw eeuwige zondaarsliefde wil bewijzen, waar nooit de mens tegenop kan. Want Heere, als die in een mensenleven komt, dan worden we geschikte instrumenten
om genade te ontvangen, om van genade te leven en om u eeuwig te verheerlijken, zodat hier in dit leven de beginselen der eeuwige vreugde gekend mogen worden. Ga zo met ons en zegen ons in uw gunst en genade, om Christus wil, naar uw barmhartigheid en in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij hebben ons voorgenomen om, zo de Heer ons het leven spaart, stil te gaan staan bij het leven van David, de man naar Gods hart. En wij beginnen bij de geschiedenis wanneer David door Samuel tot koning wordt gezalfd. Dat is 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï den Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om de Heere offerand te doen. Gij zult Isaï ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult, en gij zult mij zalven dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij dan zeide: met vrede. Ik ben gekomen om den Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel: ziet zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaï Sama voorbij gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaï: zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog overig. En zie, hij weide schapen. Samuel nu zeide tot Isaï: zend heen en laat hem halen. Want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, met schader schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoren en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Beste vrienden, God de Heere regeert. Maar wij zijn daar niet altijd van gediend. En dat wordt telkens en telkens ook weer duidelijk in ons leven. Het zal ook de strijd uitmaken vanaf de val van de mens in het paradijs tot aan de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Die jongste dag, wanneer Christus het koninkrijk aan God en de Vader zal overgeven, en God zal zijn alles en in allen. En nu staat heel het gebeuren op deze aarde in het teken van de worsteling der volkeren. En in die worsteling der volkeren heeft God zijn kerk geplaatst met een bijzondere opdracht. En zolang die kerk op aarde is, en zoveel er nog van die kerk op aarde zijn, worden aangeduid met de veelzeggende naam strijdende kerk. En te midden van die wereldgeschiedenis staat daar die kerk als een teken van Gods heilsgeschiedenis. En in deze worsteling heeft de kerk van de Heere God een plaats gekregen in de woestijn. Te midden van de volkeren der aarde heeft de Heere al daarvoor, maar ook zeker toen in het bijzonder, zich een volk ten eigendom verkoren in Abraham zijn knecht. Hij heeft Abraham geroepen. En in Abraham heeft hij Israël geroepen. En dat is een wonderlijke daad van God geweest. Daar wordt in Ezechiël 16 over de roeping van dat volk van Israël iets van verteld. Er wordt namelijk dit van verteld, vrienden, dat zij voor die roeping niet in aanmerking kwamen. En dat zij ook geen kwaliteiten hadden op grond waarvan God dat volk geroepen had om het volk van zijn eigendom te zijn. Wel nee. Want er staat in Ezechiël 16, ik weet niet of u het weet, bent u zo goed met de schrift op de hoogte? Ik hoop het maar, dat dat volk van Israël te vondeling gelegd was. Vertreden in uw bloed, op het vlakke des velds, en geen oog had medelijden met u. En daar heeft de Heere zijn volk vandaan gehaald. Toen ik u voorbij ging, zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zeide tot u: leef. Ja, leef in uw bloed. Dat is nu het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Ontelbare gunsten. En met die ontelbare gunsten waren ze ontiegelijk dankbaar, ondankbaar. Wilt u dat ik een bladzij voorlees uit die geschiedenis en een boekje open doe? Uit Israëls historie. Ge weet de weg. Na ruim 100 jaar na Abrahams roeping kwam het volk van Israël 70 nog maar in getal in de verdrukking in Egypte terecht. 430 jaar heeft daar die ellende geduurd. Maar hoe meer het verdrukt werd, hoe meer nam dat volk in aantal toe. Een volk niet stuk te krijgen. Zo dacht men. Zo leek het. Maar de werkelijkheid is dat Gods roeping en verkiezing onberouwelijk zijn. Want anders was er geen kerk meer. Na die nacht van 430 jaar verscheen aan de horizon de morgen der bevrijding. En ging het licht van de verlossing op. En dat ging dankzij Gods grote hand en sterke arm. En toen werden ze uitgeleid in Egypte met vallen en opstaan, werd eindelijk na 40 jaar het doel bereikt, Kanaan, het beloofde land, viel Israël ten erfelijk deel. Dat was de arbeid der volken. Bijna zou je zeggen, als je die geschiedenis leest, dat doel werd bereikt met scheuren en breken. Maar zulks mag op ons van toepassing zijn. Dit geldt niet van de trouwe God, die zijn wijze raad volvoert. Niet met scheuren en breken. Want zijn verbond kan niet stuk. En dat weet van geen wankelen. Van God kan niet gezegd worden dat de zaak die hij voor heeft hem mislukt. En er kan ook niet van de Heere gezegd worden dat hij het net pas haalt. Nee. Royaal bereikt hij zijn doel. Want de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. En niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het gaat royaal, zeg ik. Hoewel ermee gerekend moet worden, het gaat door de nacht en de dood. Het gaat door zonde en strijd. Het gaat door tegenkanting en tegenwerking heen. Het gaat toch royaal. Koninklijk. Tegenwerking. Zelfs van de kant van zijn volk. De jaren verglijden en de eeuwen verstrijken. En dan komt ditzelfde volk. En ik heb dit alles ter inleiding gezegd, vrienden. Op een van de dieptepunten in zijn bestaan terecht. Het begeert een koning. En het leeft niet meer bij God, de Heere, regeert. En dan zijn we beland in de tijd van Samuel. Die deze nood de Heere klaagt. En dan van hem te horen krijgt. Vrees niet, Samuel. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. En we hebben ze een koning gekregen naar hun zin en naar hun smaak. En ze zijn gewaarschuwd, maar ze hebben toch doorgezet. Ze hebben het geweten ook. Want even later vertelt Hosea er nog van. God gaf hun een koning in zijn toren. En hij nam hem weer weg in zijn grimmigheid. In zijn verbolgenheid. Wel nu, daar gaat het over, vrienden, in 1 Samuel 15. Het hoofdstuk dat aan ons hoofdstuk voor vanavond voorafgaat. En het was een vreselijk afscheid geweest. Tussen Samuel en Saul. Samuel, die op Gods bevel aan Saul de ontzetting uit zijn koninklijk ambt had moeten mededelen. omdat gij des Heren woord verworpen hebt, heeft de Heere ook u verworpen. Zo luidt het vonnis in het vorige hoofdstuk. Het staat in vers 23. Omdat gij des Heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. En toen kwam het afscheid. En op aarde hebben die twee elkaar in levende lijfde nooit weer gezien. En Samuel, vrienden, was scherp in zijn oordeel over Saul. Maar dat kwam niet van Samuel af. Nee. En daarom heeft hij de boodschap ook niet hard overgebracht. Want het ging hem aan zijn hart. Dat hij dat tegen Saul moest zeggen. Hij had er last van. Hij droeg leed over zijn koning. Toont liefde tot zijn koning. En hij zegt hem het oordeel niet klakkeloos aan, maar met een bewogen gemoed. Toch, hoe menselijk begrijpelijk, er zit in het dragen van het leed van Samuel over Saul toch iets wat in mindering komt op de wil des Heren. Natuurlijk is het altijd beter om leed te dragen dan leed vermaak aan de dag te leggen. Maar ons medelijden kan ook de trekken vertonen van de eigenliefde. Niet zuiver meer zijn. Zodat wij ten diepste in het dragen van het leed het niet eens kunnen worden met de wil des Heren. Hoe moeilijk is dat om die twee van elkaar te onderscheiden. En wat wij dan als liefde tot onze naaste waarderen, kan in sommige gevallen in Gods ogen wel eens heel anders liggen. Het eerste en het grote gebod, dat is nog altijd God lief te hebben boven alles. Had Samuel het daar soms moeilijk mee? Blijkbaar wel. Want de Heere vraagt zomaar aan zijn knecht, midden in zijn verdriet: hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Het is het lot van de profeten om uiteindelijk te buigen onder de wil van God. Samuel, die kon zich blijkbaar met de verwerping van Saul door den Heere niet zo gemakkelijk schikken. Niet direct voor 100%. En wat kunnen wij het ook vaak moeilijk hebben om ons in de wegen des Heren aan hem te onderwerpen. Om ons nee tegen Gods wil uit te leveren en eindelijk eens volmondig ja tegen de Heere te zeggen. Ik weet het hoor. Dat kost strijd. Dat kost tranen.
dat kost vlees en bloed, dat kost je leven. Samuel leidt menselijk aan het oordeel van God over Saul. Je kunt een vergelijking trekken tussen Samuel en tussen Jeremia. Jeremia leed ook menselijk. En hij leed zo aan de boodschap van het oordeel dat hij moest brengen over het volk dat hij met al de vezels van zijn hart lief had, dat zijn priesterlijk hart eronder brak. En hij leed zo verschrikkelijk aan die oordeelsaankondigingen, dat hij op een gegeven moment op het punt staat om tegen God te zeggen: als u nog langer van plan bent om het daarvoor te gebruiken, dan bedank ik voor die eer. Waarom was ik toch geboren? En dan doet hij net als Job. Dan vervloekt hij zijn geboortedag. Zo intens kan het ons aangrijpen. De man was er kapot van. En hij schuilt. En schuilt het nee tegen Gods wegen en Gods woorden, niet diep in ons aller hart. Neem nou maar eens eenvoudig een voorbeeld. Het leed dat wij soms dragen moeten over hen die we lief hebben. En die door God in hun leven worden gestraft om hun zonde. Is dat soms niet groter dan de liefde tot de Heere? Oh, wij hebben zo dikwijls Gods heilzame correctie nodig, vrienden. Op alles wat wij lief hebben, boven God. Wie vader of moeder, man of vrouw, broeder of zuster, liever heeft dan mij, is mijns niet waardig. En ons levenskruis, als wij de Heere mogen dienen en vrezen, bestaat voor het grootste deel in het leren van deze les. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Ook het vlees van Samuel niet. En ook het vlees van Gods kinderen niet. Je moet er maar eens voor komen te staan. Je kinderen de hele verkeerde weg opgaan en God verlaten en God vergeten. Ben je het er dan altijd mee eens dat het die kant op gaat? Ben je het er dan mee eens als ze zo onbekeerd komen te sterven? Heb je ze dan niet zielslief? En is het dan niet een les om met alles onder de Heere te komen? Samuel krijgt van de Heer een opdracht, vrienden, om een horen met olie te vullen en naar het huis van Isaï in Bethlehem te gaan. Want, zegt de Heere, ik heb mij een koning over... ik heb mij een koning onder de zonen van Isaï uitgezien. Dat wil eigenlijk zeggen, uitgekozen. Doe het nu maar, Samuel. Laat Saul, Saul. En terwijl ge uw horen met zalfolie vult, moet ge uw hart vullen met de gehoorzaamheid des geloofs. En weet dat ik de Heere barmhartig in alles voorzie. Naar Bethlehem. Dat ligt in de stam van Juda. En uiteindelijk naar David.
leidt God de heilige historie heen. Bethlehem, daar moet Samuel naartoe. En hier valt vrienden de naam van de plaats waar Gods heil zich openbaart. Daar maakt de Heere zelf een nieuw begin met het koningschap over Israël. Nog is voor ieders oog in die tijd verborgen wat Bethlehem eens ten volle betekenen zal als de volheid des tijds gekomen zal zijn. De openbaring van Gods heil. Wij mogen er nu, Gode zij dank, meer van weten. Uit Bethlehem roept Gods verkiezende liefde een koning over Israël. Op Bethlehem blijven de eeuwen door de ogen der gelovigen gericht. Van Bethlehem zal over enkele eeuwen Micha profeteren. En gij Bethlehem, Juda, gij stad in het land van Juda. Gij Bethlehem in Efrata, zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat is Gods weg. Bethlehem, dat is het punt op aarde waar Gods eenmalig handelen gestalte aanneemt. En dan bedoel ik niet alleen de daad van David's salving, maar de daad van de openbaring van Gods liefde. De komst van Gods zoon in het vlees. Daar is de Heere begonnen, vrienden. Daar is het heil doorgebroken. Daar heeft de voet van de gezondene des vaders voor het eerst deze verloren wereld beroerd om op onze planeet aarde, in een wereld die in schuld en vloek voor God verloren lag, het koninkrijk Gods op te richten. En zondaren, ja totaal verloren mensen, uit de macht van de zonde en de dood te bevrijden. Los te rukken uit de hand van hem die het geweld des doods had, namelijk de duivel. In Bethlehem begint Gods invasie, Gods ingreep. Bethlehem, dat is Gods bruggenhoofd naar deze verloren wereld. Hemels landingsplaats. Nu, 10 eeuwen voor Christus geboorte, speurt de Heere die plaats al uit, waar het grootste wonder der wereld zich openbaren zal. Namelijk dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegele die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Bethlehem, dat is het plekje waar Rachel ooit stierf, toen ze Benjamin baarde. Waar de dood het jonge leven dreigde te verslinden. Maar waar het leven de dood overwon. Want toen Rachel in haar stervenssmart dat kindje Ben-Oni noemde, zoon van mijn smart,
gaf Jacob, die daar Israël genoemd wordt, en mag staan in de kracht van het geloof, datzelfde kind de naam Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En datzelfde geldt als Christus, als het leven midden in de dood verschijnt, om de dood te overwinnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Bethlehem, daar zet Christus zijn eerste stap op aarde, op weg naar zijn glorierijk koninkrijk. Want hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Bethlehem, ooit een opvangcentrum voor vreemdelingen, zoals Rut de Moabitische, die geteld wordt als bij Israël ingelijfd. En velen zullen haar volgen, omdat in Bethlehem de Zoon des mensen gekomen is, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is het asiel voor alle vluchtelingen die hun ziel niet weten te bergen en bij het leven niet kunnen behouden meer. De schuilplaats. Naar Bethlehem moet Samuel gaan. Want hier zet Gods reddingsactie in. Voor nu en voor later eeuwen. En dan maakt Samuel bezwaar. Hoe kan ik zo eens zijn vraag ongemerkt, zonder dat Saul er erg in heeft, in Bethlehem komen? Want Rama, waar Samuel woont, en Gibea, waar Saul woont, liggen dicht bij elkaar. En je kunt toch niet onder de grond door naar Bethlehem, heren? Is dat verzet van Samuel om zich aan de opdracht des Heren te ontworstelen, vrienden? Sommigen vinden dat, maar ik geloof liever dat het verlegenheid was van Gods knecht. Veronderstel dat Saul er erg in krijgt en mij laat arresteren. Dan ben ik een kind des doods wellicht. Ach, ach, we spreken wel eens van geloofshelden. Maar zulke helden zijn de gelovigen niet. Als ze niet van stap tot stap ondersteund en door de Heere en voor zijn weg ingewonnen worden, dan geven ze er de brui aan. Dan staken ze. Geloofskrukken zijn het, in plaats van geloofshelden. Daarom ligt hun vastigheid ook niet in henzelf. Ook niet in hun geloof, ook niet in hun gelovige prestaties. Want wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En onze bekwaamheid is immers uit God. En nou zie je maar weer, het geloof is nooit zonder vrees. Dat was bij de discipelen niet zo toen zij in de storm op zee waren. Terwijl de Heere Jezus nog zo dichtbij hen was. Hoe zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Dat was bij Samuel zo. Heren, dan moet ik naar Bethlehem. Maar veronderstel dat Saul er nou erg in krijgt. En hoe moet het dan? Dan ben ik een kind des doods. En dat is bij u ook vast zo. Als ge de Heren mag kennen, als u de Heren mag kennen, dan is het zeker zo. Geloof is nooit zonder vrees, omdat het nooit zonder aanvechting is. Maar dan komt de Heere die vrees weg te nemen. En hij mag van de Heere een runderkalf meenemen om een slachtoffer te gaan offeren. En daarna een maaltijd te houden. Een afleidingsmanoeuvre, denkt u wellicht. Om Saul om de tuin te leiden, nee. Maar een opdracht des Heeren. Want bij een maaltijd waarbij Samuel en Izii en zijn zonen moet uitnodigen, hoort nu eenmaal een dergelijk offer gebracht te worden. Dus dan is er verder niets aan de hand. Intussen kan Samuel onder veilig geleide naar Bethlehem gaan. En daar gaat de ziener Gods. Op het kompas van het woord des Heren. Zijn aankomst in de stad doet de oudsten vrezen. Is uw komst met vrede? Vragen zij. Intussen kijken ze Samuel verschrikt aan. Hij zal toch niet met een of andere straf van God ons op het dak komen? Misschien moeten we wel uit deze angstige vraag concluderen dat het beeld dat zij van Samuel hadden niet zo erg gunstig was. Zagen ze hem soms voor een ongeluksvogel aan. Want je weet wel, overal waar die profeten verschijnen, hebben ze wel ergens een natte vinger bij te leggen. Overal waar Gods kinderen hun mond open doen, lijkt het wel alsof ze de schrik op het lijf jagen. Het is natuurlijk niet waar, maar zo worden ze erop aangekeken. En niet altijd worden Gods dienaren gewaardeerd om de boodschap die ze brengen. Paulus moest wenen, omdat hij in de evangelieprediking vijanden van het kruis van Christus ontmoette. En dan gaat het erom aan onze roeping trouw te blijven. Vrede, antwoordt Samuel kort en bondig. Want één ding weet hij, hier zal het fundament van een nieuw koninkrijk gelegd worden. Dat gelooft hij. Al wist hij toen nog niet dat het fundament zou zijn van het koninkrijk dat in die nacht zich openbaren zal als de engelen in Bethlehems velden de hemelse vrede zullen proclameren. Eigenlijk is dit woordje vrede al een voorspel op de engelenzang in de nacht van Christus' geboorte. Gezin van Isaïe met de oudsten der stad nodig. Het wordt nu spannend voor Samuel. Hij zit met zijn geheim. Ja, wie zal hij nu mogen zalven? Kijk, daar komt Eliab de oud staan. Op het eerste gezicht en uitnemend geschikt voor die hoge post van Israëls vorsten. Echt koningstype. Maar op verborgen wijze wijst de Heere Eliab af. En vervolgens alle zes andere zonen van Isaïe. En daar Samuel heel scherp op Gods aanwijzing let en van de Heere nog geen mandaat gekregen heeft om de zalving ten uitvoer te brengen, rijst bij hem het vermoeden dat er nog één van Isaïe's zonen ontbreekt. En bij navraag blijkt dat inderdaad het geval. Jongste van de rij is nog in het veld bij de schapen. Op een achteraf plekje dwaalt een herdersjongen die niet geteld wordt. Was die te klein? Vond men het niet nodig? Hij wordt opzij geschoven. Laat hem hier komen, zegt Samuel. En als deze blozende knaap in dat eerwaardige gezelschap verschijnt, dan komt de toestemming van Gods wegen. Sta op, zegt de Heere, en zalf hem, want deze is het. En wellicht buiten de aanwezigheid der oudsten, op een geheime plaats, en met zijn broers als getuigen, giet Samuel de oliehoorn leeg op het hoofd van David. En wat dit betekent, wordt wel vermoed, maar niet uitgesproken. Er wordt het zwijgen aan toegedaan. En wel lezen we dat de geest des Heren vaardig werd van dien dag en voortaan over David. Nog enkele opmerkingen, vrienden, over dit wonderlijk gebeuren. Allereerst de woorden Gods aan het slot van vers 7. Eliab mag niet worden gezalfd. En de reden? Want, zegt de Heere, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. God ziet anders dan wij elkander en wij onszelf zien. Werkelijk, het gaat niet om wat een mens ziet. Hij ziet het hart aan.
Betekent dit nu dat hij in het hart van David iets ziet dat hem meer waarde geeft boven zijn broers? Dat hij beter geschikt is, dat hij meer capaciteiten heeft, dat hij meer innerlijke godsvrucht bezit dan wie ook maar van de andere zeven? Zeg dat dit zo is. Maar dan zijn het toch geen persoonlijke eigenschappen van David zelf. Dan is het nog Gods werk wat in hem openbaar komt. En dan erkent de Heere daarmee alleen zijn eigen werk. Maar ach vrienden, achter die blozende wangen en achter die mooie ogen en achter die schone gestalte klopt, en dat weten we toch, een zondaarshart. En daarom moeten we de woorden uit vers 7 zo lezen. Niet gelijk de mens ziet, ziet God. Want de mens ziet met zijn ogen, maar God ziet met zijn hart. En dat is nou de verkiezing. Dat Gods vaderhart vol erbarmen is. Met andere woorden, niet omdat David zo'n goed hart bezat, maar omdat Gods hart zo vol van genade is, was David de man na Gods hart. Was David de man op wie de Heere zijn hart gezet had. En hoe meer we straks van David zullen horen, dat moet u goed vasthouden, hoe groter zal dat wonder worden. Dat de Heere op David zijn hart gezet heeft. Onbegrijpelijk. Hij verkiest niet op grond van kwaliteiten, maar op grond van genade. En daarom is David de man naar Gods hart. Dat de Heere zijn hart op hem heeft gezet. Daarom zingen we met Psalm 89, ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem het heilige zalf. Aan mij in het rijk verbonden. Dat is de enige verklaring waarom David verkozen werd tot koning. En daarom heeft Saul voor zijn verwerping geen verontschuldiging en David voor zijn verkiezing geen verdienste. Want zeg dat hij de Heere teer vreesde, dan was dat nog niet van hemzelf. Deze is het. Maar nou zalig wie dat mag zeggen, vrienden, van Davids zoon en Davids Heere. Dat God hulp heeft besteld bij een held. Die held is Jezus Christus, de grote herder der schapen. Toen David koning werd, behield hij de trekken van een herder. Maar van Jezus lezen we na Davids dood. Als profetie van de toekomst, ik zal mijn schapen verlossen. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal mijn schapen weiden. En hij zal vorst en herder zijn in het midden van mijn kudde. Horen wij tot zijn schapen die zijn stem horen? Kent u Sions gezalfde koning? En dan lezen we nog dat de geest des Heren vaardig werd over David. Eigenlijk staat er dat de geest hem helemaal doordrong. De geest des Heren neemt meer en meer bezit van hem. En wat een troost is dat. Als we door de geest onze blik des geroogs lichten mogen op Davids grote zoon. Want hij spreekt, zie, de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En om te vertroosten de gebrokenen van hart. Herder en koning, hij nodigt u uit om onder zijn heerschappij te buigen. En belooft dat dankzij zijn herderlijke zorg nooit iemand één schaap uit zijn hand rukken zal. David betekent Gods geliefde, omdat de Heere lief heeft met een eeuwige liefde. Want de Heere brengt op zijn tijd, zij het door diepe wegen gelijk bij David, de heerlijkheid van zijn goddelijke roeping aan het licht. Hij overgiet het met zijn geest en hij verheerlijkt daarin zijn naam. Wij gaan zingen uit Psalm 78, vers 33 en 36. En dan wordt er nu de collecte gehouden. En omdat wij van harte weten dat u ook in deze zaak meeleeft, mogen wij u deze collecte ook hartelijk en met liefde aanbevelen. De Heere zegene u en uw gave. Psalm 78, vers 33. Toen stond God op met gunstige gedachten. En vers 36, hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden. 33 en 36 van Psalm 78. Nu pauzeren een ogenblik en dan roep ik graag assistentie in van enkele dames. We zullen hopen dat we met elkaar eruit komen. Omdat de tijd al wat verder gevorderd is, zingen we nu één vers uit Psalm 89, het negende vers. Psalm 89. Het 9e vers, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. En dan deel ik nog mee dat de collect het prachtige bedrag heeft opgebracht van 658 gulden en 30 cent. Dat is werkelijk buitengewoon, daar zijn we ook zeer dankbaar voor. In de volgende wijkavond hopen we te houden, dat doe ik dan meestal, anders vergeet ik het straks weer, op donderdag 12 oktober, zo de Heere wil en wij leven. Psalm 89, het 9e vers. De eerste vraag die me gesteld werd was, waarom heeft de Heere niet zo gehandeld met Saul zoals hij gehandeld heeft met David? Hij had toch ook meteen Saul als koning kunnen aanstellen als blijvende koning over het huis van Israël. Ja, je kunt natuurlijk hier heel wat over zeggen. Alleen, je kunt zoveel vragen opwerpen, waarom dit en waarom dat, dat je op het laatst geen antwoorden meer overhoudt. Ik wil er toch iets van zeggen. De eerste koning die over Israël koning werd, was een keus van het volk. En had te maken met een verwerping van de theocratie. Dat is een heel moeilijk woord, maar dat betekent de rechtstreekse godsregering. Israël keek naar alle andere volken en ze wilden wereldgelijkvormig met die andere volkeren ook zelfs zo'n koning hebben. Ze hadden nu zoveel richters gehad, maar nu wilden ze een koning, want dan zou het veel beter gaan. Dat bedroeft Samuel aan het eind van zijn ambtelijke periode en dan klaagt hij zijn nood voor aan de Heere. En dan zegt de Heere, wees maar niet bang, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Ik heb ook aangehaald uit Hosea, dat de Heere hen een koning gaf in zijn verbolgenheid en dat hij hem ook wegnam in zijn grimmigheid. Ze hebben die koning niet in de gunst van God ontvangen. En wat je niet in de gunst van God ontvangt, dat verlies je ook vandaag of morgen vast en zeker. En nu heeft de Heere zo niet gehandeld met Saul, zoals hij gehandeld had met David. Misschien kunnen we nog iets zeggen. En dat is, Saul was tenslotte een afstammeling van de stam van Benjamin. En het was al door Jacob op zijn sterfbed gezegd dat de scepter van Juda niet wijken zou. En daar David een voorbeeld en een type van Christus geweest is in zijn leven, en daartoe ook verkoren was, mede ook daartoe verkoren was, kwam hij dus niet uit een andere stam dan uit de stam van Juda. En zijn afstamming uit de stam van Juda, dat is de weg waarlangs God zijn heilshistorie in het leven van zijn volk heeft, is gegaan. Dat is de weg die God is gegaan. En waarom God die weg is gegaan, heb ik maar één antwoord op. Uit vrijmachtig welbehagen. Was tevoren de geest des Heeren niet aanwezig in David? Rondom die geest des Heeren kreeg ik nogal wat vragen. Dat er zo staat dat de geest des Heeren vaardig over hem werd. Was dat soms iets wat toen ook onmiddellijk zichtbaar werd? Nou, op dat laatste kunnen kan ik zeggen dat het niet onmiddellijk zichtbaar werd. Maar dat er meer een verborgen kracht in hem openbaar werd. Want eer dat David tot werkelijke koning over Israël werd aangesteld, heeft hij nog een lange weg van beproevingen moeten gaan. Maar telkens zijn er van hier en daar enkele momenten geweest in het leven van David waarin duidelijk blijkt dat hij stond onder de leiding van de Heilige Geest. En het zijn vooral dan die daden geweest die hem dus, het zij voordat hij koning werd en ook nadat hij koning geworden was, waaraan duidelijk openbaar komt dat hij wat hij deed, deed door de geest des Heren. Nu moeten wij dus dat vaardig worden van de geest des Heren dus niet iets zien, laat ik het maar eens zeggen, als het ontvangen van persoonlijke genade, want die bezat David zeker, dat ongetwijfeld, ik heb dat ook enigszins gememoreerd. Ik heb dus gezegd, als er ook van jongs af aan, en dat kun je ook uit Psalm 22 lezen, van jongs af aan iets van de vrezen des Heren in David geleefd heeft, dan heeft dat geleefd omdat de Heer hem dat geschonken heeft. Dus zeer zeker, had David iets van de geest des Heren, maar ik denk, wanneer we hier lezen over de geest des Heren, dat we dat in direct verband moeten brengen met zijn ambt dat hij te vervullen kreeg. En toen de geest des Heeren vaardig werd, dat werd langzamerhand, dan is bij die gelegenheid, dan is weer bij een andere gelegenheid, dan is bij een derde gelegenheid duidelijk. Zodat men toch op den duur kon zien dat de Heere met David was en dat de Heere de weg van David, dat staat ook ergens in de geschiedenissen van David, dat de Heere de weg van David voorspoedig maakte, al ging het nog door zoveel tegenslagen heen. Als hij staat tegenover Goliath, dan is dat de geest des Heren, in wiens kracht hij strijdt. Als hij andere momenten in zijn leven kent, waarin Gods wonderbare uitredding blijkt, dan is dat ook weer door de kracht des Heren. Dus die geest was er wel. Alleen in deze speciale zin, de geest des Heren hem ambtelijk bediende en toerustte tot het koningschap. En dat kunt u best in zijn verband brengen met zijn persoonlijk geestelijk leven. Het hoeft niet altijd in verband te staan met het persoonlijk geestelijk leven. Want dat zien we ook duidelijk bij Saul. Over Saul werd ook de geest des Heren vaardig. Maakte hem ook ambtelijk bekwaam. Maar uiteindelijk is nog Saul een verworpen koning geweest. He? En al had hij dan bekwaamheden door de geest des Heren gekregen, betekende dat nog niet dat hij persoonlijke genade bezat. Dat mogen we van David wel zeggen, maar dat kunnen we van Saul niet zeggen. En nu kom ik ook weer even bij een vraag die me op het laatst gesteld werd, van Saul als koning verworpen, betekent dat dan ook dat Saul als mens verworpen was? Ik zou zeggen, er staat in Psalm 73, totdat ik op hun einde merkte. Dan weet ik dat ik een heel gevoelig punt aanraak, maar wat is het einde van Saul geweest? Het einde van Saul is geweest dat omdat hij God verlaten heeft, God hem verlaten heeft. En anders kan ik niet zeggen. En ik spreek alleen maar de Bijbel na. Want Saul, kunnen we zeggen, ja, Saul is losgelaten. Nee, David is geen koning geworden om zijn verdiensten. En Saul is om zijn eigen schuld verloren gegaan. En daar moet je mij geen oplossing voor vragen, want die heb ik niet. Want dat ligt in de verborgenheid van Gods raad. En dat ligt in de diepte van Gods welbehagen. Ik ben gelukkig niet geroepen om dat allemaal te beantwoorden. En mijn plaats is niet op Gods rechterstoel, maar ik moet de levensgangen en de levensopenbaring maar eens nakijken. En dan zeg ik, God heeft Saul niet losgelaten. Maar Saul heeft God losgelaten. En als je dan op een einde merkt, dan weten we genoeg. Ja. Ik heb ook gezegd in mijn inleiding, dat is dan naar aanleiding van wat er staat in Psalm 22, en die vraag is op een of andere manier ook weer naar voren gekomen, nog op een andere keer, dat David, dat hij niet mocht deelnemen aan de offermaaltijd, dat was eigenlijk een teken dat hij nou, niet zozeer bij zijn broeders in tel was. Hij was dat jongetje maar. Dat jongetje dat best op de schapen kon passen als er wat bijzonders gebeurde. Dan hoefde hij in elk geval er niet bij te zijn. Vond hij zie ook. Laat hem maar in het veld. Hij telde dus niet mee. Betekent dat nou dat ze een hekel aan David hadden? Nou, ik wil dat nou niet 1, 2, 3 zo zeggen, maar langzamerhand zie je wel dat er bij de broers, dat zullen we straks nog meer zien, dat dan bij die broers de jaloezie rijpt. Doe je hier, zeggen ze, als die straks in het leger van Saul komt. Want thuisgebleven bij de schapen, de rooie snotneus. Huh? Dus ten onrechte hebben ze hem achteruit gezet. Ook daarin, natuurlijk, verschillende trekken, kan best zijn dat David een type van Christus is. Zo is verondersteld. Ja, waarom niet? Maar dat hij dan toch zegt, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dat betekent wel dat hij toch een relatie met de Heere had. En dat zijn moeder een biddende moeder voor hem geweest is. Dat zijn moeder dat kind al aan de Heere heeft toevertrouwd. Maar, heb u nooit gehoord dat waar de Heere zijn kerk bouwt, de Satan zijn kapel opricht? En als de Heere iets merkt van het leven, als de duivel iets merkt van het leven der genade, door de Heere geschonken, dat dan alles er tegenop komt. Rijp en groen. Wereld en kerk. Vroomheid en godsdienst. En dat ze uiteindelijk dat leven met God niet uit kunnen staan. Is dat zo vreemd? Dus enerzijds zeer zeker. Een kind door zijn moeder op de Heere geworpen. Maar anderzijds heeft hij het ook moeten leren dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in de koninkrijk Gods. En als je nou een kind van God mag zijn, dan krijg je alles tegen het meest jezelf. Want daar heb je nou je hele leven voor nodig om daar bovenuit te komen. En dat zal straks pas in de eindoverwinning blijken dat God zegen viert. En zijn genade. Waarom werden die andere zonen niet genoemd? Dat weet ik niet. Blij dat ik ook eens iets niet weet. Ik weet het niet. Waarom ziet de Heere de statuur van Eliab niet aan? Zou dat soms verband houden met de reizige gestalte van Saul, een hoofd groter en opwaarts dan al het volk. Ja, dat zou best kunnen. Daar had Samuel zich ook op verkeken.
Gods kinderen zijn niet onfeilbaar, hoor. Sommige van Gods kinderen hebben de gave des onderscheids, anderen hebben ze helemaal niet. Dat is ook verschillend. De ene krijgt die gave, de andere krijgt die gave. Maar Samuel die heeft zich ook verkeken. Ja, ze krijgen een koning en die geest des Heeren wordt vaardig over die koning. Nou, het is een machtig iemand. Hij stelt zich eerst nederig aan, hij verschuilt zich tussen de vaten. Ja, wat kon die man ook anders doen? Hij kon toch niet in zijn hart kijken? Dus, hij heeft zich in Saul vergist. Dat is later pas gebleken. En dan komt er weer zo'n reizige gestalte naar voren. Nou, denkt Samuel, daar kon die wel eens wezen. Nee, zegt de Heer. Nee, zegt de Heer. Want God ziet niet zoals een mens ziet. Want een mens kijkt met zijn ogen, maar God kijkt met zijn hart. En ik wou dit toch, want er is geen vraag over gekomen. Ik wilde dit toch nog eens even onderstrepen. Want meestal zeggen we, de mens ziet aan wat voor ogen is en de Heere ziet het hart aan. Dus, dan gaan we aan David allerlei, hoe waar het op zichzelf ook is, dat hij een kind van God was. Dat hij geleid werd door de geest des Heeren. Dat hij van jongs af aan de Heeren vreesde. Maar hoe waar dat op zichzelf ook is, dat is niet de reden van Davids verkiezing. Want dat is Gods werk. Al voordat David tot koning geroepen werd. En daarin zou de Heer zijn eigen werk slechts prijzen. Niet waar? Maar de reden waarom David tot koning was uitverkoren, was niet omdat hij lichamelijke, geestelijke en fysieke en psychische kwaliteiten had. Maar omdat God genadig was. Dat hij aan zijn verbond gedacht. En toen is er opgemerkt, vindt u niet dat hier sterk de verkiezing tot 7 maal toe ook Gods verkiezing naar voren komt? Jazeker. Dat gebeurt ook. Ik heb bij ene held, Samuel niet en niemand. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Weet ik, uiteindelijk ziet dat op Christus. Maar in Psalm 89 ziet het op David. En dan mag hier Gods verkiezende liefde bewonderd worden. En ik hoop dat u dat goed onthoudt. De mens ziet met zijn ogen en God ziet met zijn hart. En als nou God met zijn hart ziet, hè, dan gaat hij naar zijn barmhartigheid te werk. En dat is nou verkiezing. Zonder dat er iets van u en mij in aanmerking komt. En hoe meer je nou van de liefde Gods leert kennen in je leven, en hoe meer je nou van die verkiezende genade Gods leert kennen in je leven, hoe groter wordt dat wonder. Want het was een wonder toen David daaruit verkoren werd tot koning. Misschien heeft u wel in de stilte, toen hij weer terugging naar zijn schapen, ja, niet begrepen en toch van gezongen, heren, waarom ik nou? Maar al toen die eenmaal op zijn sterfbed lag, en toen dat hele leven daar als het ware als een film in de nacht aan hem voorbij trok. En dit verkeerd gedaan en dat verkeerd gedaan en dat. Wanneer denkt u zou het wonder van de verkiezing groter geweest zijn? Hier of toen? En dat is steeds groter geworden. Steeds groter geworden. Want ook in het geheim van de verkiezing worden we steeds dieper ingeleid. Naarmate we onszelf als zondaren voor God leren kennen. Dat wil ik dan maar van de verkiezing zeggen. Waarom is David gezalfd? Met een hoorn. En Saul met een kruik. Zit er nog een zekere betekenis in? Een zekere symboliek, ja, schuilt er wel in. Want die symboliek is deze. Dat een kruik een breekbaar instrument is. En er is wel eens geopperd, en ik voel er ook wel voor, om dat in verband te brengen met het tijdelijke koningschap van Saul. Gezalfd met de oliekruik.
Dus een koninkrijk zou niet bestaan. Het zou een uitlegging kunnen zijn. Ik heb er geen bezwaar tegen. David dan gezalfd met de oliehoorn. Een hoorn is onbreekbaar. Zelfs daarin zou een symbool kunnen schuilen van de onverbreekbare macht en de onverbreekbare trouw en de onverbreekbare genade van God. Dat wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, dwars door alles heen, de Heere aan zijn gezalfde zal gedenken. En dan moet je eens opletten als dan straks heel het koningshuis van David ten onder gaat, in de zonde zich baat, soms heel erg, dat je dan iedere keer leest dat de Heere nochtans het huis van David gedachte geweest is, omdat hij beloofd had dat hij ten allen tijde een lamp over het huis van David zou doen lichten. En vandaag aan de dag brandt die lamp nog in Davids zoon en Davids Heere, onze Heere Jezus Christus. Uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Heeft dat dan ook nog te maken met de hoorn der zaligheid? Zoals er staat in Lucas 2. De hoorn is het beeld ook van de macht in de Bijbel. De hoorn is het beeld ook van het onverbreekbare in de schrift. Dus je zou kunnen zeggen, ook die hoorn der zaligheid is ook wel eens het beeld van de overvloed. Die hoorn die is vol van heil. En zo is onze Heere en zaligmaker vol van macht, vol van genade en vol van waarheid. Zalig hem zo te kennen. De Heere had berouw dat hij Saul tot koning gemaakt had. Ja, hoe kan dat, zegt iemand. Want de Heere die kan toch nooit op zijn daden terugkomen. Ik kan alleen hier maar van zeggen, daar moeten we niet al te diep in graven. We moeten de onveranderlijkheid Gods niet op een menselijke wijze ons voorstellen. Want dan zeggen we, dan is de Heere vandaag zus en dan is die morgen zo en dan kun je niet op hem aan. Kom meermalen in de Bijbel voor dat we lezen van het berouw Gods. Berouwde de Heere zelfs dat hij de mens gemaakt had en het smart hem aan zijn hart. Nochtans hebben we met een God te doen van wie er geschreven staat, ik ben geen man dat ik liegen zou. Nog een mensenkind dat het mij berouwen zou. Zou ik het niet doen? Spreken en niet bestendig maken. De onveranderlijkheid Gods is geen dogma om je op vast te bijten. En je van alles, bij wijze van spreken, wat daarmee ogenschijnlijk, zeg ik, in strijd zou zijn, te zeggen, nou, dan is God ook al veranderlijk. Nee. De onveranderlijkheid Gods is evenals de verkiezing Gods een bron van troost. En als er staat dat de Heere er berouw van heeft, dat hij Saul tot koning gemaakt heeft, dan moet dat gewoon op een menselijke wijze verstaan worden. Zoals een mens wel eens zegt, wat heb ik daar toch een berouw van? En dan kunnen we zeggen, ja, maar het komt niet overeen met de onveranderlijkheid Gods. Ja, zover kan en durf ik niet te gaan. Het komt er wel mee overeen. Alleen het is een uiting van zijn gramschap als hij zegt dat het hem berouwde dat hij Saul tot koning gemaakt had. Maar het is een teken van zijn liefde dat dwars door alles heen de Heere de onveranderlijke en de onberouwelijke is. Ik denk dat we verder niet moeten gaan. Er is nog gevraagd
Naar het begin. Naar de inleiding op het onderwerpje dus dat ik gehouden heb over David. Daar heb ik Ezechiël 16 bijgenoemd. Ezechiël 16, dat geeft de geschiedenis weer van het volk van Israël. De geschiedenis van de roeping van het volk. Dan kun je die roeping van dat volk terugvoeren tot op Abraham. Gedenk de rotsteen waaruit gij Abraham, waaruit gij gehouden zijt. En de holgheid de spornputs waaruit gij gegraven zijt aan Abraham uw vader. Je zou die roeping van het volk van Israël ook kunnen toepassen op het moment dat ze uit Egypte werden uitgeleid. Ik denk dat het niet veel verschil uitmaakt. Als in Ezechiël 16, daar wordt gezegd van het volk van Israël, dat God ze geroepen heeft in een land der woestijn, in een huilende wildernis, waar ze vertreden lagen in hun bloed. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dit. Dat volk van Israël was in eigen oog en in Gods oog niets waard. Het was net als ja, een te vroeg geboren kind. Kind was wel geboren, maar het was te vondeling gelegd. En geen oog had medelijden met u. Was niet met water gewassen, was niet met zout gewreven, was niet verzorgd. Geen oog had medelijden van u. En dat duidt aan het totale onvermogen van dat volk. En dat duidt ook aan de radicale liefde van God. Hè? Dat hij dat volk heeft uitverkoren. Niet om enige prestatie van hun. Maar alleen maar omdat zijn genade, omdat zijn goedheid, omdat zijn liefde zou geprezen worden. Nou, zo leert ook een mens zichzelf kennen. Wanneer God hem aan zijn schuld en zonde ontdekt, dan leert hij zichzelf zo zien als een totaal verloren mens. Gooi nou zijn pasgeboren kind zomaar in de woestijn neer, dat nog niet eens na zijn geboorte afgewassen is. Wat is er met zo'n kind aan de hand? Is ten dode opgeschreven. Maar dan komt er iemand voorbij en die heeft niks met het kind te maken. En die buigt zich nou over dat kind neer. Zet die stumpert. Nou raap ik je op. Niet omdat je zo lief bent, want je bent nog te vies om aan te pakken. Maar omdat ik je zo lief heb. Daarom raap ik je op. Nou, dat heeft de Heer met het volk van Israël ook gedaan. Die heeft het zomaar opgeraapt en aan zijn hart gedrukt. En toen dat eenmaal gedaan was en alles, ze hadden alles van de Heer gekregen, toen hebben ze hem weer verlaten. Ze helemaal opgevoed en alles gedaan. En toen waren ze nog naakt en bloot. En toen zijn ze bekleed met zijn genade. En toen hebben ze God de rug toegekeerd. En de Heere die heeft er door alles heen toch volgehouden. Is dat verkiezing of niet? Weet je wat verkiezing is? Niet dat ik op een briefje heb of ik zalig word. Maar dat God het volhoudt met zo'n ellendeling. Als u en ik voor God bent. Dat is verkiezing. Of je nou David noemt, of dat je nou Paulus noemt, of dat je nou die of die noemt. Er zijn in ons geen kwaliteiten. Hoe langer, hoe lager bij de grond. En hoe dieper je in Gods verkiezing blikt, hoe groter wordt het wonder dat de Heer je daar heeft opgezocht waar je gans verloren was. Dat is Ezechiël 16. Ik hoop dat u er allemaal iets van leren mag. Ik zeg niet de mate waarin, maar daar is de Heer vrij in. Maar dat u er iets van leren mag, dat u als een verloren zondaar behouden wordt. Ik zei tegen u, leef, ja leef, zo midden in je dood, midden in je bloed. Ten dood opgeschreven. Nu was er nog een vraag, die houdt me even bezig. En dat staat aan het eind van 1 Samuel 15. Dat Samuel niet meer zag tot de dag van zijn dood toe. En er staat in 1 Samuel 19, vers 24, van Saul geschreven, 1 Samuel 19, vers 24, en hij toog zelf ook zijn klederen uit, dat is dus Saul, en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel, En hij viel bloot onder diezelfde ganse, bloot neder diezelfde ganse dag. En de ganse nacht, daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten. Dus zou de conclusie voor de hand liggen dat Samuel Saul wel gezien heeft tot de voor de dag van zijn dood. Dan is er maar één mogelijkheid, en daar denk ik op het ogenblik aan. Voor het aangezicht van Samuel betekent. Want waar profeteerde hij? Hij profeteerde in Rama. En Rama was de woonplaats van Samuel. En er zal voor het aangezicht van Samuel iets ruimer genomen moeten worden. Dat wil zeggen, op die plaats waar Samuel woonde. Maar niet vlak voor zijn ogen. Ik denk dat dat het antwoord op de vraag is. Voor het aangezicht van Samuel, op de plaats dus waar Samuel woonde. Ja, nou dacht ik dat ik er was. Ik weet niet, als het niet zo is, dan hoor ik het straks wel. Dat Saul zo lang heeft, dat David zo lang heeft moeten wachten, dat was natuurlijk ook een beproeving in het leven. Want Gods beloften, die worden wel vervuld, maar altijd op zijn tijd. Nou vrienden, laten we hier dan mee eindigen. Volgende keer hopen we verder te gaan. En ik hoop dat we dan u allemaal hier weer mogen ontmoeten. We zijn zeer verheugd met de prachtige opkomst die we vanavond hebben mogen. Het is goed om met elkaar onder het woord van God samen te zijn. En van harte God zegen toegewenst. En we zullen hopen tot ziens. Psalm 72, het 10e vers gaan we tenslotte zingen. Laten wij nu samen danken. Heren, aan het einde van deze avond gekomen, danken wij u. Uw goedheid en trouw was groot over ons.